Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
1 op de 5 bedrijven in Nederland dreigt slachtoffer te worden van een cyberaanval. En mondkapjesleverancier O2Health moet tientallen miljoenen euro's, het zijn er in totaal 43, terugbetalen aan de staat vanwege alweer een mislukte mondkapjesdeal. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel van BNR Zaken doen. En daarin zitten Joeri van Alteren van Change Inc. en Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal. Welkom, leden.
Dank je.
Laten we beginnen met jullie eigen nieuws. Joeri, verras me.
Ja, ik zit natuurlijk in de duurzaamheid, dus ik dacht, moet ik een nieuws van de dag klimaatbericht hebben? ExxonMobil, die heeft laten zien dat hij al jaren en decennia lang wist waar het naartoe ging en niks deed.
Maar dat wisten wij toch ook al jaren, of niet?
Ja, dus ik dacht, dat nieuws pak ik niet.
Oh, doe je niet? Oké, nou, bedankt daarvoor.
Dus dacht ik pak het nieuws waar, wat ik ook verbazingwekkend vind, is dat China en Rusland nog nooit zoveel zaken met elkaar hebben gedaan. Ja, dan denk je aan de kant van Europa en aan de kant van VS, we zetten allerlei sancties op om te zorgen dat de Oekraïne-oorlog zo snel mogelijk voorbij is. En dan vind ik dit toch wel heel confronterend.
Dat je vind je het confronterend of vind je het ook echt opvallend?
Nou, ik vind het heel verdrietig eigenlijk. Het is zo verdrietig dat je merkt dat politiek leiders hele andere agenda's hebben dan wat de mens of de burger in hun eigen landen eigenlijk het belangrijkste vinden. En dat vind ik wel echt heel confronterend, ja.
We gaan naar jouw eigen nieuws, Desiree. Welk nieuws mag het zijn vandaag?
Ja, is ook ergens ook een beetje confronterend. Maar lonen, maar weer eens een keer. De loonstijgingen. Gisteren hoorden we dat mbo'ers tegenwoordig meer verdienen dan hbo'ers. Mooi, denk ik. Maar we hoorden ook dat Uniqlo de lonen met gemiddeld 15%, een Japans bedrijf, gemiddeld met 15% verhoogd, met uitschieters naar 40%. En toen dacht ik, ga toch eens even kijken wat dat nou voor ze heeft gedaan. Want vorig jaar hebben ze de lonen ook al met 20% verhoogd. En wat blijkt, Uniqlo heeft vorig jaar het beste jaar ooit gedraaid, met de hoogste winst ook ooit. En dan, dat vind ik ook confronterend, want dan denk ik eigenlijk, weet je, er wordt heel veel gegreenwashed. We hebben het allemaal over ESG, er wordt gegreenwashed, er wordt wat ik noem gepinkwashed, hè, inclusie en dat soort zaken, worden allemaal heel hoog op de agenda gezet, maar uiteindelijk gaat dus gewoon, mag er geen geld naartoe. Want lonen zijn ook gewoon onderdeel van ESG, als je het mij vraagt, eerlijke betaling.
Ja, en het gaat dus wel over de lonen voor het eigen personeel, uiteraard. Ja. Maar de kleding wordt gemaakt in kledingateliers. Ja, die vallen hier uiteraard, zou ik bijna willen zeggen, niet onder.
Ja, precies.
Dus er kan wel heel goedkoop geproduceerd worden. Ja. Ze willen het volgens mij ook terugverdienen door de productie te verhogen.
Productie te verhogen en ze hebben de prijzen vorig jaar gewoon verhoogd. Hè. Bij die vorige ronde hebben ze prijzen van hele populaire producten met 50% verhoogd. Je ziet dus, dat kan prima. Want ze hebben nog steeds het beste jaar ooit gehad.
Ja. Dus dat, ja, ik zou als aandeelhouder alleen denken, jeetje, dat is inderdaad wel heel stevig. Hè. Die 40% heeft de pers gehaald. Gemiddeld komt het niet op 15%. Maar de koersontwikkeling van gisteren wat liet ook gewoon een plus zien. Terwijl je als aandeelhouder ook op de korte termijn zou denken, nou, dat maar betekent toch dat er heel veel meer dus moet gereserveerd ook voor de lonen.
Ja, maar dat moet ook, denk ik, de oproep zo langzamerhand zijn. Je gaat het niet slechter doen als je goed doet. Als je goed betaalt, als je de juiste mensen weet te binden. Dat zijn ook mensen die dan waarschijnlijk ook beter werken, meer lol hebben in hun werk. Niet alleen maar om zich heen zitten te kijken naar wanneer kan ik weg naar iets wat meer verdient.
Maar je moet er wel van overtuigd zijn dat de klant uiteindelijk in de winkel bereid is die hogere prijs te betalen.
Maar ik denk dat de klant het ook snapt zo langzamerhand.
Op die klant dat? Het is ook een beetje
zeker in de mode, denk ik.
Als je kijkt hoe ketens in elkaar zitten.
Nou ja, wat je natuurlijk merkt is dat uit alle onderzoeken, als het gaat over duurzaamheid in de brede zin van het woord, zegt men, vindt de consument het belangrijk dat bedrijven verduurzamen en transparant zijn daarover. Alleen op het moment dat ze gevraagd wordt, ben je dan bereid een hogere prijs te betalen, zegt men over het algemeen nee. Natuurlijk zegt men nee. Want dat is een vraag die sociaal wenselijke antwoorden in zich heeft. Ik denk dat op het moment dat je goed kan uitleggen, en daar dus een communicatiestrategie omheen zet, dat je goed kan uitleggen waarom je producten een bepaalde prijs hebben en waarom dat in de keten ook goed georganiseerd moet worden, dan is het geen probleem en dan is men bereid.
Maar dan toch even naar de verantwoordelijkheid van Uniqlo. Het eigen personeel krijgt er dus fors meer geld bij. Maar de kleding, nogmaals, wordt gemaakt in die kledingateliers.
Ja. Ja,
en dat, daar wordt verder weinig over gezegd.
Nee, maar het is natuurlijk interessant. Hè? Je ziet dat wat er nou veranderd is als er iets veranderd is dat de snelheid waarmee informatie breed naar de markt gebracht wordt, is enorm toegenomen. En nog steeds zijn er dit soort bedrijven die denken, oh, de consument of de markt komt er niet achter dat ik het eigenlijk toch niet zo goed doe. En dat vind ik, dat is toch wel best bizar. Want je krijgt het gewoon niet meer geregeld dat je voor de bühne allerlei dingen doet om vervolgens te denken dat je dan vervolgens vrijgepleit bent van allerlei maatregelen.
1 op de 5 bedrijven loopt het risico gehackt te worden. En vooral MKB'ers lopen gevaar. Ondanks dat het aantal cyberaanvallen exponentieel toeneemt, treffen de meeste bedrijven nog weinig maatregelen om zich beter te beveiligen. Is de conclusie van het cybersecuritybedrijf iSecurity op basis van een analyse van meer dan 11.000 meldingen. Ik geef me meteen maar bij aan. Het is natuurlijk een cybersecuritybedrijf dat zegt, alsjeblieft, beveilig je beter. Maar het is wel een goed startpunt voor een discussie. Hebben jullie er zelf wel eens mee te maken gehad? Jullie investeren uiteraard in bedrijven.
Ja.
Daar hoort denk ik ook steeds meer bij. Weten of ze de boel daar een beetje op orde hebben.
Ja, klopt. En dat is het hele bijzondere is dat eigenlijk een security DD niet standaard is in onze due diligence. Dus een boekenonderzoeken doe je. En daar horen inmiddels ellenlange onderzoeken bij op allerlei gebieden. Dus HR, fiscaal, juridisch, maar ook ESG, et cetera. En een security eigenlijk niet. Dus we checken niet eens, we laten niet eens een ethische hacker bijvoorbeeld kijken welke data te vinden zijn op deep web, op dark web, et cetera. Dat vind ik wel zorgelijk. En wij hebben inderdaad één keer...
Kun je dat niet zelf dan doen? Als je zegt, iets?
Maar dat is dus zelfs bij ons, bij een risicomanager, want dan ben je ook als investeerder, is dat dus een omslag die we nog moeten maken. Dus dat vind ik, ja, en ik denk ook die MKB-bedrijven waar wij in investeren, die halen ons vaak binnen omdat ze geen staf hebben, geen kennis hebben van alles en nog wat. Dus ja, dit ook nog erbij.
Ze weten niet waar ze investeerden ook op achterstand als je zegt, nou, wij willen wel investeren, maar dan willen we ook graag even kijken hoe je de cybersecurity hebt
geregeld. Ik denk
het
niet. Ik denk dat daar eigenlijk alles wat er uit een due diligence komt, dat zijn allemaal kansen om verbeteringen aan te brengen en dat is precies waar het om gaat. Dus ik denk dat het eigenlijk heel goed zou zijn. En wij hebben inderdaad 1 keer CEO-fraude gehad. Dus zo'n mailtje vanuit een e-mailaccount wat gewoon echt van het bedrijf was.
Bij een deelneming?
Bij een deelneming, okay. Ja. En het geld is ook echt overgemaakt. Ja.
Ja, en was dat een wake-up call? Of wist
dat
je eigenlijk al wel?
Dat is zeker een wake-up call. Ja. Het is ook een wake-up call voor, ik denk, voor veel bedrijven zou dat moeten zijn. Je kan veel meer opgelost krijgen door een particulier onderzoeker in te schakelen. Want de politie doet daar natuurlijk niks meer mee. Dus je denkt, ja, ik sta machteloos. Maar er zijn natuurlijk allerlei privédetectives, zoals ik zelf.
Ja, ik dacht, daar gaan we. Privédetectives.
Die dat op kunnen lossen.
Juri, wist je dat?
Wat?
Deze is ook.
Ja, nee, dat wist je niet.
Nee, ik heb alleen een papiertje gehaald.
Ja, ik ga het nu zeggen, denk ik.
Op welke manier heb jij ermee te maken? Of gelukkig nog niet, kan dat natuurlijk ook.
Het was grappig, want deze week kreeg ik een mailtje rondgestuurd. Een berichtje rondgestuurd van mijn collega's. Die vroegen: Juri, heb jij dit bericht gestuurd? En dan zie je dat het een bericht is waar er gevraagd wordt om informatie. En dat is dan verstuurd van een ander e-mail.
Hey, maar dat is wel iemand die dus aan jou vraagt of het allemaal wel klopt.
Ja, dus je merkt wel, wij zijn natuurlijk in dat opzicht gewoon een klein bedrijf. Dus dan is het ook prima. Dan dat soort dingen appen we snel naar elkaar en dat gaat goed.
Jawel, op het moment dat hij dat niet aan jou vraagt en misschien wel keuzes maakt in jouw naam of denkt, ach, het is van Juri en hij trapt daarmee in een val, dan ben je misschien alweer bijna te laat.
Nou, en dan krijg je natuurlijk het punt dat als je dan daarna even niet die check doet en op een link drukt of precies die informatie stuurt, ja, dan gaat het natuurlijk mis. En het is natuurlijk, ja, dan denk je ook bij jezelf, het is willekeurig of de persoon er wel even op let of niet. Ja.
We hebben ook bij BNR gesproken met Job Kuipers. Hij is van iSecurity en hij zei toen dit.
Ja, die oorzaak ligt aan 2 kanten. Ten eerste is er een deel van de bedrijven die nog steeds geen serieuze stappen zet. Die ofwel denkt van, hier valt niks te halen. Ofwel die denkt van, ja, wie wil ons nou hacken? En dat zijn eigenlijk 2 best wel achterhaalde ideeën.
Ja, je ziet dat inderdaad binnen het MKB toch nog wel als een dominante gedachte. We zijn zo klein, we doen het toch eigenlijk niet toe. En het gaat over statelijke factoren. En China bedreigt Amerika. En zo zijpelt dat ook door naar Nederland. Waarom dan toch je aandacht vestigen op het kleine MKB? Maar juist omdat het MKB zo denkt, liggen daar vermoedelijk voor criminelen de kansen.
Ja, en ik denk ook dat veel bedrijven denken, nou, ik gebruik Exact en allerlei software en pakketten die allemaal goed beveiligd zijn. Maar er worden natuurlijk toch wel vaak portals gebouwd die wel specifiek zijn. En ook je ziet natuurlijk ook dat er gewoon aanvallen plaatsvinden op wel bekende pakketten en dat security toch niet altijd op orde is. Dus het is absoluut een aandachtspunt, ik denk alleen maar meer.
Conclusie is ook dat veel van die MKB-bedrijven, als ze een slachtoffer worden van een aanval, kennelijk snel bereid zijn toch te betalen. Ja. Verbaast je dat?
Ja, zeker eigenlijk. Maar ik snap het ook wel, want je weet niet wat je moet doen. Je denkt, ja, ik moet. De politie doet er niks mee. Je kan aangifte doen, maar daar hebben we geen tijd voor.
Is dat jouw ervaring of niet? Want dit kan natuurlijk niet het beleid van de politie zijn.
Nee, dat je is ook niet blijven. Nou, maar dat wordt wel.
Laat liggen.
Nou ja, dan wordt er wel gezegd dat je er eigenlijk privaatrechtelijk achteraan moet gaan. En dat, ja, de politie heeft weinig tijd om dit soort dingen op te pakken.
Natuurlijk. Nou, en ik kan me voorstellen dat waar het bedrijfsleven nog een beetje aan het begin staat om dit soort dingen preventief te tackelen, kan ik me ook voorstellen dat de politie ook nog best wel aan het begin staat van hoe ze kunnen zij daar nou voor zorgen dat ze dit soort crimes ook op sporen.
Zouden jullie het melden? En daar moest ik aan denken, omdat ik 2 weken geleden de oprichter sprak van een inmiddels groot payrollingbedrijf. Ging nota bene over geld, over voortdurend bedragen overmaken. En hij moest bekennen dat ook daar toch een gevalletje CEO-fraude was geweest. En ja, achteraf kon ik erom lachen, maar nota bene, een payrollingbedrijf dat draait om dit soort bedragen overmaken, trapt dan in zo'n val. En dan zeg je, ja, we hebben toch maar besloten om dat publiek te maken. Want ja, als wij erin trappen, dan geldt dat vermoedelijk voor heel veel meer bedrijven. Of, Desiree, vermoed jij toch dat schaamte nog een belangrijke rol speelt en dat je het liever onder de pet houdt?
Ja, misschien. Maar ik denk dat we elkaar enorm helpen door het wel bekend te maken. Want die awareness, waar je met je vorige gast ook over sprak, die is natuurlijk enorm belangrijk. Dat je snapt dat het echt gaat
gebeuren.
Maar dan
weten we het inmiddels wel, of niet?
Ja,
hoe vaak
maar
moet je dat door boodschappen nog horen?
Ja,
het is wel. Ja. Maar het is ook wel weer typisch. We hebben dan dat e-mail of dat wachtwoordbeheer verandert, zodat je niet steeds hetzelfde wachtwoord bij iedereen neerlegt.
Wat is het nu?
Dat is dus zo'n automatische paswoordsysteem. Alleen die werd laatst ook gehackt, kregen we het bericht. Dus het is ook wel weer grappig. Het is nog veel te doen.
Nou, we spraken met BNR ook met een cyberveiligheidsexpert. En die zei, er wordt toch te makkelijk gewezen naar het feit dat het aan de werknemer ligt. Het personeel dat net niet helemaal doet wat het zou moeten doen. Maar een huis brandt nooit zomaar in één keer af. Als dat het geval is, dan zijn er echt andere fundamentele zaken ook niet op orde. Het is te makkelijk om te zeggen, ach, jij moet 1 keer per maand je wachtwoord veranderen.
Ja, maar het is natuurlijk best wel grappig om te zien, want eigenlijk is de conclusie dat je binnen je bedrijf eigenlijk nu geconfronteerd wordt met het feit dat een heel erg groot gedeelte inmiddels met digitale systemen te maken heeft. En dat bewustzijn, hoe je daar dan op een goede manier beveiliging voor moet opzetten, dat is er gewoon.
Ja, zouden we niet gewoon moeten zeggen dat de banken, die zijn het al verzekeraars, maar ook de banken en grote klanten, grote afnemers of leveranciers, dat die het gewoon moeten gaan eisen. Dat ze gewoon in hun contracten op moeten nemen dat je bepaalde zaken op orde moet hebben. Zoals je ook aan allerlei andere kwaliteitsvereisten moet voldoen als je met die bedrijven zaken wil doen.
Dat inmiddels al wil doen.
Ja,
en er is
dat
natuurlijk
zou
een reden
kunnen.
Dat ook ik elke maand toch een cybersecurity training krijg toegewezen. Ja. Alsof ik daar blij mee moet zijn. Maar goed.
Ja.
Ja, nou ja, toen ik bij grotere bedrijven werkte, had je altijd die ISO-normering. Dat was altijd een pain in the ass. Maar dat betekent wel dat je daardoor al die processen door moest. Nou, daar zouden dit soort checks in moeten komen.
Ja. We gaan naar deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is het ondernemerspanel met Joeri van Alteren en Desiree van Bokstol. Weer een mislukte mondkapjesdeal. Het luchttechniekbedrijf O2Health moet 43 miljoen euro terugbetalen aan de staat na het leveren van ondeugdelijke mondkapjes, heeft de rechtbank van Alkmaar bepaald. De staat kocht in 2020 18 miljoen mondmaskers voor zorgpersoneel bij het bedrijf, maar die bleken niet te voldoen aan de beloofde kwaliteitseisen of ze kwamen helemaal niet. 43 miljoen. In de hele deal ging het om 56 miljoen, waarvan 45 miljoen als voorschot was gegeven. De staat heeft inmiddels, geloof ik, uiteindelijk 500.000 van die mondkapjes gebruikt. De rest was dus of niet in orde of kwam te laat. Ja, zie daar nog maar eens overheen te komen als bedrijf.
Ja, ja.
Dat wordt lastig. Ik liet Joeri net de website zien van O2Health.nl. Die is al uit de lucht
zag ik, ja. Ja, ik denk dat vooral dat Siewert zich in zijn cel omdraait. Want die had natuurlijk gewoon 50 cent per mondkapje meer kunnen krijgen. Dus weer 20 miljoen.
Is een cel.
Maar goed,
heb je informatie die ik niet heb?
Nou ja, ja, zij hebben 3 miljoen betaald gekregen, dit bedrijf. Of 3 euro per mondkapje en Siewert maar 2,5. Dus maar goed. Nee, ja, maar ik denk dat het ook wel terecht is. Ja, weet je, als je op dat moment zo wil profiteren van een markt, moet je ook leven.
Ja, het ging me meer omdat jij zei, Siewert in de cel.
Hij zit niet in de cel.
Oh, maar dit is wensdenken van jou.
Ja, nee hoor.
Daar laat je niet over uit, privédetective.
Nee, daar heb ik ook echt geen mening over.
Nou, dan ben je een van de zeer weinige Nederlanders.
Nou ja, ik denk inderdaad, laat het aan de rechter over. Maar goed, dat zie je ook.
Oké, ander onderwerp. Dit is inderdaad al overgelaten aan de rechter. 43 miljoen. Laat dat voorschot van 45 miljoen. Is het dan zo simpel, als je recht denkt te hebben op die 45 miljoen, lever dan ook en lever dan ook goede spullen. En als je dat niet doet, haal het terug.
En volgens mij heeft het niet zozeer te maken met de mondkapjes deal, of mondkapjes, maar het heeft te maken met het feit, als je een contract sluit en je moet iets leveren, dan moet je nakomen wat je levert. En als dat niet gebeurt, dan is er of je komt er samen uit, of er is uiteindelijk een rechtelijke macht die bepaalt wat er gebeurt. Maar het is wel, ik vind ook wel dat achteraf, ik mag niet, weet niet, de koe in de kont kijken is natuurlijk lekker makkelijk.
Dan kan je echt niet zeggen.
Sorry, dit
gaat wel over.
Wat het wel is, is dat laten we even terugroepen. 2 jaar geleden, er was blinde paniek. We dachten allemaal dat we dood gingen en dat de economie tot volledige stilstand kwam. Vervolgens zijn er ook allerlei bedrijven, misschien ook wel dit bedrijf, dat kan ik niet beoordelen, in de bres gesprongen en hebben gezegd: oké, we gaan aan de bak.
In de bres gesprongen. Die mondkapjes die zijn dus laat geleverd. Dus hielden eigenlijk ook vrij weinig tegen. De pasvorm deugde niet. Spring je dan in de bres? Of heb je wat van opportunisme?
Nou, het zou opportunisme kunnen zijn. Nogmaals, dat weet ik niet. Maar als je het vergelijkt met die mode-industrie waar we het over hebben, daar zie je dus ook dat heel veel dingen dieper in die keten gewoon niet geborgd worden en niet goed georganiseerd worden. Dan vervolgens sluiten zij natuurlijk deals met waarschijnlijk Chinese partijen die dat moeten leveren. Dan komt het natuurlijk voor dat zo'n partij slechte mondkappen levert en dat je vervolgens niet aan je leveringsverplichtingen kan voldoen.
Nou, wat zegt het bedrijf zelf? De steekproef van het RIVM, waaruit dan blijkt dat onze mondkapjes niet voldoen, die was niet representatief.
Ja.
Is het niet ook zo dat ook de overheid daar wel een rol in heeft gespeeld? Dat vind ik wel, hoor. Want hoe kan je nou een aanbesteding doen van 56 miljoen bij een bedrijf dat dus kennelijk maar 2 miljoen omzet maakt of zo? Hè? Of wat is het? Of een paar miljoen omzet, weet ik eigenlijk niet.
Dat is wat Jury zegt, en die discussie is natuurlijk vaker gevoerd. Maar in een tijd dat er sprake was van chaos, blinde paniek.
Ja, maar dan ook dat moet je dan niet doen. Want volgens mij waren er aanbieders genoeg. En volgens mij moet je niet denken dat zo'n bedrijf dit even kan leveren. Dat vind ik ook vrij dom.
Tegelijkertijd was het wel zo. Er was echt een schreeuwend probleem. En dat moest heel snel opgelost worden, omdat die ziekenhuizen hadden gewoon geen beschermingsmiddelen meer. Ja. En dan zie je toch. En ik vind, waar de overheid vaak reactief en te langzaam handelen verweten wordt, zie je nu dat het in een aantal gevallen heel goed is gegaan en in een aantal gevallen misschien niet goed is gegaan. Maar dat is ook, denk ik, waar.
Ook de Algemene Rekenkamer heeft die koe al in de kont gekeken en heeft toen toch moeten concluderen dat er wel heel makkelijk heel veel geld is uitgegeven. Ja. Wat ook echt niet meer is terug te halen, waarvan men niet meer precies weet waar het gebleven is. Ja. En je zegt, dat moet je dan maar op zo'n situatie, op zo'n moment voor lief nemen.
Nou, ik denk dat het. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk alleen wel dat je altijd bij welke stresssituatie en welke panieksituatie ook altijd achteraf kan concluderen dat je het beter kan doen. Dat is altijd zo. In alle gevallen. Niet alleen maar bij de overheid, ook bij dit bedrijf waarschijnlijk.
We hebben het verweer van O2 Health gehoord. Hè? De steekproef was niet in orde. Het gaat nu allemaal wel iets te snel, dus zij gaan in een hoger beroep. Want anders dan dreigt het faillissement. Altijd proberen deze reden. Of als je dit allemaal zo bij elkaar opveegt, dan blijft er een situatie over waarin je zegt, nou, O2 Health, dan wordt nog een lastige kluif.
Nou ja, ik denk altijd proberen. Want kan je krijgen, toch? Dus who knows wat er nog uitkomt. Ja.
We gaan naar een branche die ook heel veel heeft gekregen, maar het beste is misschien al achter de rug. En dan gaat het over vertical farming. Investeerders zijn nu iets minder happig. Het gaat om de groenteflat, zoals ze vaak worden omschreven. Het FD heeft er ook een artikel aan gewijd. Die gaan ten onder aan de hoge energierekeningen. En ik heb het op het lijstje gezet ook voor dit panel, omdat Change Inc. Op de momenten dat ik eens met zo'n bestuurder van een vertical farm moest spreken, de nodige inspiratie kon leveren. Jullie hebben er ook veel aandacht aan besteed. Sterker nog, ik zag een lijstje met de 5 trends voor 2023, gepubliceerd in december 2022, waarin jullie het nieuwe boeren, waaronder ook vertical farming, toch nog altijd als belangrijke ontwikkeling zien.
Ja.
De vraag is, wat komt er nog van terecht, Jury?
Ja.
Kan ik jullie platform nog wel serieus nemen?
Het is natuurlijk interessant dat je merkt dat waar bepaalde variabelen van kosten enorm uit de bocht vliegen, dan wordt je business case wordt een lastige.
Ja, daar hoef je niet al lang over na te denken. Maar
nee, dat is natuurlijk niet de moeilijke. Wat het wel is, wat denk ik heel belangrijk is als je het hebt over vertical farming, is dat met de verstedelijking van de wereld het steeds belangrijker wordt dat je niet de hele tijd maar alles zo'n stad in moet rijden die steeds groter en steeds omvangrijker wordt.
Even Jury, want ik merk dat wij natuurlijk al een paar keer over vertical farming hebben nagedacht. Mm-hmm. Maar stel, ik kom binnen in zo'n verticale boerderij. Hoe werkt dat dan? Vooral met LED-verlichting, meen ik. Hè? Dat is wat de boos doen op dit moment.
Eigenlijk zie je dat data en technologie gebruikt wordt om zo optimaal mogelijk klimaat te genereren, om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk mogelijke voeding te produceren.
Minder water, minder grond, minder gif.
Minder oppervlakte.
Allemaal fantastisch. Maar het vreet energie.
Het vreet energie. Tegelijkertijd vreet de andere manieren van voedselproductie vreten ook veel energie. Het punt is alleen dat vertical farming is niet op zichzelf perfect voor alle situaties. Vertical farming is perfect om een zelfvoorzienend element in een steeds groter wordende stad in te bouwen. Dat veel energie kost, betekent ook dat je daarmee een uitdaging hebt. Niet alleen bij kostenstijgingen en kostendalingen, maar het betekent ook dat je een uitdaging hebt. Hoe zorg ik ervoor dat die energie die nodig is ook op een goede manier
opwekt? Dan gaan we nu even naar de investeerder hier aan tafel. Het gaat niet per se alleen om vertical farming, maar er zijn vast meer bedrijven te verzinnen. Ze hebben ook wel de publiciteit gehad de afgelopen maanden, waarin duidelijk werd, ja, het is op zich best een goed idee. Best potentieel groot, zo ook in de toekomst. Maar nu giert het uit de bocht vanwege in dit geval die opgelopen energiekosten. Hoe zorg je ervoor dat je toch nog aantrekkelijk blijft voor investeerders, of dat die investeerders überhaupt aan boord blijven?
Ja, nou ja, dat weet ik niet of dat altijd mogelijk is. Kijk naar 2000 of 2001, toen hadden we de internetbubbel. Internet was echt wel here to stay. Maar je hebt af en toe wel een shake-out. En dat is natuurlijk omdat het businessmodel of het verdienmodel vaak niet voldoende ontwikkeld is, denk ik. En als er dan zich risico's voordoen, waarbij natuurlijk nu heel erg lullig een risico is, wat echt wel een once in a lifetime, hopen we althans, is met de gestegen energieprijzen.
Waarom? En misschien ook er zijn ook heel veel banken die bijvoorbeeld zeggen, en niet alleen banken, ook experts, die zeggen de prijs van energie
blijft hoog.
Blijft in ieder geval hoger dan we gewend waren. En dat is een belangrijk deel.
En ik denk dat een deel daarvan is gewoon ondernemersrisico. Daar moet je mee om kunnen gaan. Als je daar je businessmodel niet op aan kan passen, dan heb je dus niet een levensvatbaar businessmodel, denk ik. Een deel daarvan is nu wel extraordinary, als je het mij vraagt. Het is wel erg hoog.
Maar dan moet je dan als investeerder ook doorheen kijken.
Ja, nou ja, dat ik denk als investeerder moet je inderdaad er doorheen kijken. Maar moet je ook soms je verlies nemen in dit soort situaties. Net zoals het in 2001 is gebeurd met die bubbel toen die klapte. Ja, er zijn investeerders die leiden hieronder. Maar dat weten ze ook, want die willen daarin zitten. En die gaan echt alweer door. Die komen vanzelf weer terug, denk ik, in deze industrie. Want die industrie is er wel here to stay.
Ja, dus kwam een kassenbouwer aan het woord. Die heeft natuurlijk een eigen belang, want die ziet zijn huidige model misschien nog ook enigszins onder druk staan. Maar hij zegt, het is gewoon te duur. Niet efficiënt op grote schaal. En toen werd er gezegd over aardbeien en basilicum. Het is gewoon 7 keer duurder produceren.
Dat
is op geen enkele manier natuurlijk dan competitief.
Nee, maar je ziet in die kassenbouw precies hetzelfde. Daar waar die energiekosten enorm uit de pan vliegen, zie je dat ze grote problemen hebben om overeind te blijven. Wat ik ook wel mooi vind, is dat je partijen ziet zoals Koppert Kress, daar een mooi voorbeeld van, die in de kassenbouw zit en in dat soort voedselproductie zit. En die zegt, ik ben zo blij dat ik na COVID niet geconfronteerd word met die energiekosten die de pan uitreizen, omdat ik veel geïnvesteerd heb in decentrale opwekking en andere energiesystemen. En dat is denk ik wel, het ondernemerschap zou wel ernaar moeten toegaan, dat als je zegt, de wereld verandert en mijn energiekosten hebben een hele groot effect op mijn business case, dan moet je met elkaar nachtenlang doorwerken om te zorgen dat je dat probleem hebt geslecht en een business case bouwt die wel voldoende investable is.
Ja. En ik denk ook dat is ergens ook de rol natuurlijk van investeerders om te zoeken naar waar ligt het optimale businessmodel. Maar het is ook een rol van de shakeouts dat je steeds dichter bij het echte model komt. Kan het dan uit, ja of nee? Ja,
want dit is allemaal nog een beetje krabbelen. Het echte model is dus blijkbaar ook nog niet gevonden, Juri. Ook al is het dan een trend voor 2023.
Nou, wat je merkt is dat die vertical farming oplossingen wel steeds populairder worden in die massale megalomane steden. Dat hebben we natuurlijk hier in Nederland niet, dus dat is een ander verhaal. Maar ik denk in Azië en in Amerika is het heel interessant om dit soort innovatie door te zetten. En die zijn ook heel hard noodzakelijk, omdat zo'n stad gewoon niet meer te bevoorraden is op een andere manier.
Juri van Alteren van Change Inc. houdt in de gaten voor alle trends. En Desiree van Bokstol, privé detective en ook partner bij Carmijn Kapitaal. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.